Goedemorgen. Yes. Dat is eigenlijk wel lastig, hè? Ik wil eigenlijk altijd dat ding in mijn handen hebben. Oh ja, wacht even. Dat kan bij deze wel. Dankjewel, Robert. Yes. Wat zijn dit? Ja, ik weet niet of ik ze echt bokshandschoenen mag noemen, maar ze zijn in ieder geval bedoeld om op die bokszak die bij ons in huis hangt, even lekker te rossen als je wat kwijt moet. Soms moet je wat kwijt. Soms wil je wat kwijt. Soms wil je wat kwijt. Wat puntjes of kilo's. En soms zit er iets in je hoofd wat je kwijt wil. En het is gewoon leuk. Het is gewoon heerlijk om te boksen. Vroeger, toen ik tot geloof kwam, toen was boksen was een vechtsport. En dan kwamen de demonen binnen. Ik denk dat dat nog steeds kan. Maar ik denk niet dat het hoeft. Ik denk dat het met heel veel dingen te maken heeft. Ik denk, als ik zo dat geld hier rond zie gaan, als ik zo hoor gisteren van 800, hoeveel? 876 euro die aan onderbroeken en aan uniformen en schoenen, ik weet niet wat allemaal, maar overal is daar gebrek aan. Wij mogen meebouwen daar. Wij mogen van onze overvloed mogen we meegeven. Weet je, we kunnen God nooit, you can't outgive God. Je kunt God niet overbieden, zeg maar. Je kunt God niet overgeven. God vraagt ook niet van ons om alles weg te geven. God vraagt aan ons om te genieten van wat we hebben. Om alles wat we hebben te aanbidden. En ik moet zeggen, gisteravond, ik was zo enthousiast over wat ik hier zag gebeuren. Dus was je erbij dan? Ja, ik ben ook de pastor over de vrouwen. Come on. Ik bid voor jullie. Mag ik ook meegenieten van wat God doet door jullie? Mag ik zitten stiekem ergens daar achterin om mijn vrouw te supporten, omdat ik weet waar haar hart is, omdat ik weet wat God in haar gegeven heeft? Mag ik meedoen om een dreun te geven waar het nodig is om ruimte te creëren voor jullie als vrouwen? Mag ik meedoen om in de geestelijke wereld jullie een boost te geven om te zeggen, come on, door die barrières heen. Want soms is het gewoon nodig. Soms is het gewoon nodig. Weet je, lieve christentjes, wij zijn soms, we hebben een beeld soms van christen zijn, als die lieve engeltjes op de vensterbank of op je kastje. Van die lieve kleine engeltjes. Ga weg. Leuk hoor, ik bedoel, leuk, maar dat is echt niet een reëel beeld van wie God is. Dat is niet een reëel beeld van hoe een engel eruit ziet. Dat zijn grote, machtige wezens, sterker dan ons. Die passen niet op je vensterbank. Die passen niet op. En weet je, aan de andere kant, joh, als je het mooi vindt, ja, als je er maar niet voor op je knietjes gaat en zeggen, oh lief engeltje van... Dat niet, dan poffen, maar geef hem een dreun. Even kijken. Dus ja, weet je, ik wil graag met jullie vandaag, ik wil jullie helpen. Net als gisteren Annemiek deed. Net als dat wij vorige week deden. Net als in alles. Wij zijn hier om je te helpen. Wij zijn hier om, precies wat Natanja zegt, te bidden voor de stad. Om doorbraken te forceren over de stad. Om vanuit de stad over de regio invloed te hebben. Om vanuit, hey, Leef, Zutphen, Jeroen en Willeke. Ga ze verstaan. Zij zijn van die strijders. Van die strijders van het eerste uur. Uit Zutphen. Op straat vaak te vinden. Op straat het woord preken. Op overal waar ze komen. Jeroen heeft een eigen bedrijf. Nu wil ik eens. Sorry, ik weet niet eens wat jij doet. Thuismoeder, dat is het belangrijkste werk wat er is. Ja, en Jeroen maakt het mogelijk dat jij het beste kan geven van wat jullie hebben. Super, trots op jullie. En leuk dat je hier bent. En wat de reis is, weet je, Leef Zutphen is een reis. Leef Doetinchem is een reis. Jouw leven is een reis. Jullie leven is een reis. Mijn leven is een reis. En we zijn samen op reis. Maar die reis is niet een kalm kumbaya my lord reisje. Ja. Wat voor taal is dat eigenlijk, kumbaya my lord? Klopt dat? Hawaii, kumbaya, my lord. Het klinkt altijd zo, inderdaad zo Hawaiiaans, met die swing. En als wij preken over de goede God en als we spreken over het goede leven als christenen, dan denk je soms, staan die mensen wel met hun benen op de grond? Kijken die wel om zich heen? Zullen we eens lezen samen? Efeze. Even mijn bril pakken. Efeze. Heeft Bram hem al? Efeze 6. Vers 10 tot en met 13. Ten slotte, zegt Paulus hier. Ten slotte. Paulus schrijft een brief aan de Efeze. En aan het eind vat hij iets samen. En hij probeert deze gemeente te helpen, te zegenen. En dan zegt hij tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen de mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand! 14, maar ik stop hier. Denk je, de duivel en de strijd en de... Liever kumbaya, my lord. Liever relaxed. Maar dat is het probleem van de kerk in ons land. Wij onderscheiden niet waar we staan. Wij zien niet wat er aan de hand is. Let goed op, dat is niet een oordeel dat ik zeg, jullie slaapkoppen. Dan zou ik als eerste ook naar mezelf wijzen. Maar er zit een strategie. De duivel is een strateeg. De duivel heeft al eeuwen ervaring met ons als mensen, ongeveer ruim 6000 jaar. Hij weet precies hoe wij denken, hij weet precies hoe we doen. Hij kan niet in onze gedachten kijken, dat is niet waar. Maar hij heeft jaren ervaring, zodat hij weet wat werkt bij ons en wat niet werkt bij ons. En wat wij nodig hebben, is dat wij staande, om te kunnen blijven staan, wat wij nodig hebben, is neem de wapenrusting van God. En heel vaak gaat deze preek, dit tekstgedeelte, over die wapenrusting. En dan gaan we zeggen, dit en dat en zus en zo, dat ga ik nu niet doen. Maar wat ik ga doen met je, is een inleiding om te laten zien, om eens te helpen, zeggen van, waar zitten de pijlen die door onze wapenrusting heen zijn? Waar zitten er misschien wel dingen die wij kunnen versterken om weer te gaan staan als kerk op de plek zoals God ons wil hebben? Om een overwinnend leven te leiden, want Jezus heeft de overwinning behaald. Jezus zei aan het kruis, toen hij aan het kruis hing, ik heb overwonnen. Het is volbracht. Hij zei niet het wordt volbracht, hij zei het is volbracht. En wat is er volbracht? Het is volbracht dat het onrecht, dat de meiden niet naar school kunnen omdat ze ongesteld zijn en omdat ze niet proper gekleed zijn, zodat ze anders omdat ze anders verkracht worden onderweg daar naartoe. Dat onrecht, daarvoor zei Jezus, het is volbracht. En daarvoor zei Jezus als hoofd van die kerk tegen zijn kerk, ga onderweg en elimineer elk onrecht op deze aarde in mijn naam. Daarom zei God tegen Adam aan het begin van de schepping, regeer over deze planeet. Ik moet stiekem een klein beetje lachen om al de demonstraties over het milieu. Waarom moet ik daar stiekem een beetje over lachen? Dan denk ik, ach, al die lieve mensen die daar protesteren en demonstreren. Die protesteren en demonstreren tegen mensen die beleid maken. Die protesteren en demonstreren tegen mensen die genieten van het leven. Die protesteren en demonstreren tegen zichzelf. Want ze zijn daar met een auto, met een trein of weet ik veel wat heen gekomen. Wat allemaal zeg maar slecht voor het milieu is. En ze eten stiekem op de terugweg bij McDonald's. Of nee, je hebt natuurlijk hele nette, hoe noem je dat ook alweer, van die mensen die geen vlees eten en vlees en dierlijke producten en zo. Dat soort dingen. Dat zijn allemaal hele goede mensen, dus nee, geen kwaad woord daarover. Maar tegelijkertijd denk ik, wil je echt het probleem oplossen in deze wereld? Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En dan kijk je terug naar de allereerste opdracht die God gaf aan de mensen. Zorg voor deze planeet. Je kan wel proberen te moraliseren en te veroordelen, maar je komt niet bij de wortel, namelijk de gezindheid van de mens. De geest van God die in ons is, die maakt dat wij ons willen uitstrekken om het hier mooi te maken. Die maakt dat we een intrinsieke motivatie hebben om dingen te veranderen. Hoe kan het als God bestaat dat deze ellende er is? Hoe kan het als God bestaat dat deze meiden zo moeten leven? Hoe kan het dat de... Waarom geef je God de schuld? Dat is de koffie voor dadelijk. Hoe kan het dat wij God de schuld geven van wat wij als mensen doen? Als God bestaat, nou die bestaat, dan kom je vanzelf achter. Als je niet gelooft. Maar stel nou eens, als er geen mens zou bestaan, zouden er dan nog problemen zijn? Zou deze aarde, zou deze natuur dan nog problemen hebben? De schepping had de mens niet nodig om geschapen te worden. God schiep de mens pas toen alles klaar was. En ik denk dat God dacht, ik zit niet op werk verlegen. Als ik ze bij de eerste dag erbij haal, moet ik steeds uitleggen waarom ik het doe, wat ik het doe. En ze bemoeien zich overal mee en ze vinden alles dat anders kan. Dus God dacht, weet je, laat ze nou maar de eerste dag heerlijk relaxen. Genieten van een feestdag met mij. Zich verwonderen, zeggen, wow, wie heeft dat gemaakt? Wow, wat is dat lekker, wie heeft dat gemaakt? Oh, wat is dat ding daar aan de... het lijkt wel of dat... Oh, wat voelt dat lekker warm. Wie heeft dat gemaakt? Ik ben. Onze goede God heeft al die dingen zo goed gemaakt en aan ons gegeven om ervan te genieten en ervoor te zorgen. En ik kom je helpen. Wij komen elkaar helpen. En wij gaan deze stad helpen. En vanuit dat wat wij doen, het enigste eigenlijk wat onze echte missie is, is mensen verbinden met God en met elkaar. 70-80% van de mensen hier in Doetinchem is regelmatig eenzaam. Ik kan het niet oplossen. Wij kunnen het misschien niet oplossen, maar misschien ook wel. Maar wij kunnen wel gaan spreken over een God die liefde is. Dat laten zien in ons leven en alles wat we doen. Want soms zeggen van, ja, ik hou van je. Ja, oké, prima. Ik hou van je. En je ligt helemaal in de deuken. En je zegt, hey, tekstberichtje, ik hou van je. Ja. Soms doet dat meer pijn dan dat je even langskomt en je een kus geeft. Zeg, ik zou niet weten wat ik moet doen, maar ik kom maar gewoon even. Even om te laten zien. Ja, je bent in mijn hart, joh. Dat is soms zo belangrijk. Dat is soms zoveel meer belangrijk dan wat dan ook. En een paar euro sturen naar Afrika. Waarom stuur je geld daar naartoe? Nou, omdat ze daar lokaal de onderbroeken goedkoper kunnen krijgen. Dus meer voor hetzelfde geld kunnen krijgen. Dat ze daar lokaal iemand hebben die precies weet waar het wezen moet. Dat is liefde. Iemand die vanuit haar eigen middelen zegt, ik reis daar naartoe om het te monitoren. Dus niet vanuit het geld wat wij opgehaald hebben. Niet vanuit het, maar iemand die zegt, ik ga dat zelf doen. God heeft mij gezegend in mijn leven. Ik heb een goede baan gehad. Ik heb goed geld verdiend. En ik ga vanuit mezelf, vanuit een intrinsieke motivatie, dat doen. Dat is liefde. Oké, ik dwaal een klein beetje af. Ten slotte zoek de kracht in de Heer. Nou, alle voorbeelden die ik noem, is van er is een oorlog gaande. Er is een strijd in de hemelse gewesten. In die hemelse gewesten heb je de duivel en zijn demonen. Maar de duivel en zijn demonen, dat zijn overheden, dat zijn wereldbeheersers, deze duisternis. Dat zijn net als een echt leger. Je hebt soldaten, voetvolk, dat zijn de demontjes die het meest kwellen. Die schieten. Dat zijn de dingen waar je dagelijks mee bezig bent. Waar je je door af laat leiden. Naar de problemen die hoger liggen. Want de grootste machten die zijn niet bezig daarmee. Die zijn bezig met de cultuur. Hoe kunnen wij de cultuur veranderen van dit land? Hoe kunnen wij een cultuur creëren in de kerk die destructief is voor de kerk? En dat is waarom Paulus dit zegt. En dat is waarom hij zegt, pak op. Pak die wapenrusting van God op. Houd stand, om stand te kunnen houden. Hey, stand houden. Er staat niet hier om te kunnen winnen. Er staat niet om te kunnen winnen. De overwinning is behaald. Nederland-Duitsland, sorry Nadine. Nederland staat voor met 2-0. Nog 15 minuten te spelen. Dan is de overwinning al binnen, toch? Nadine zegt nee. We staan voor met 2-0. Jezus zei, het is volbracht. Als je gewoon blijft doen wat je tot op dat moment deed, dan ga je gewoon winnen. Als wij gewoon dat blijven doen wat Jezus deed, gaan we gewoon winnen. Maar wat is ons grootste probleem? Ons grootste probleem, net als tegen Duitsland, is dat je niet moet vergeten dat de wedstrijd pas over is als het over is. En als jij niet blijft doen wat je moet doen, namelijk wij Nederlands kunnen dat zo goed, weet je, dan gaan we dat balletje rondspelen, weet je wel, en dan vooral naar achteren. En dan zie je dat vanzelf iemand een beetje achterover hangt, een beetje lui wordt. En dan zit er zo'n keigoeie Duitser. Even voor de duidelijkheid, die Duitsers hebben veel vaker van ons gewonnen dan andersom. Dus ons past echt alle nederigheid daarin. Dus de vergelijking is alleen maar eventjes een vergelijking. Gaat niet over voetballen, want Duitsland is gewoon beter dan Nederland. Feit. Is gewoon feit. Ik zou willen dat het anders was, maar dat is feit. Net zo hard het feit dat Jezus zei, ik heb de duivel overwonnen. Hij heeft het overwonnen. Alleen wij moeten niet achterover gaan leunen. En wel. Ik hoor de koffie al lekker dadelijk. Nee, come on. Houd stand. Blijf scherp. Blijf doen wat je moet doen. Wat moet je doen? God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En van daaruit gewoon werken. Zeg ik, ga mijn defensie niet op. We gaan niet op safe spelen. De kerk is een geloofsbeweging. Wij geloven dat deze stad er anders uit moet gaan zien. Wij geloven dat als wij onze handen uitstrekken richting onrecht, dat het gaat veranderen. Wij geloven, toch? Wij zijn geroepen niet om hier een nieuwe kerk te starten. We zijn geroepen om de cultuur in deze stad een lel de goede kant op te geven. Wij zijn geroepen om tegen de duivel te zeggen, met je poten van die kerk afblijven. Niet afblijven, met je poten van ons erf af. Van ons erf af. En ik wil met jullie een ding behandelen vandaag, wat op ons erf staat, wat er af moet. Om dat een klap te geven. Vind je dat goed? En dat is bedoeld, weet je, wij zijn bezig met een serie over geld, zei Natanja. Niet een prekenserie, maar in onze connectgroepen. Die zijn bedoeld niet om God te gaan overgeven. Niet bedoeld om jullie arm te maken. Niet bedoeld om te zeggen van we gaan de kerk zo rijk mogelijk maken. Maar bedoeld om jullie te zegenen. Om de principes die God gegeven in zijn woord, tot zegen van jou, die de goede God gegeven heeft, omdat hij het goede, het beste met jou voor heeft, om die principes eruit te halen, om daarin te kunnen gaan wandelen, zodat je zelf stinkend rijk gaat worden. Ja, dat wil ik helemaal niet. Dat is dan jammer, maar weet je hoeveel goede dingen dat je kunt doen met als jij stinkend rijk bent, bijvoorbeeld met Stichting Jebo of waar dan ook. Geld praat en spreekt tegen een probleem, ik kan je oplossen. Geld spreekt tegen je vrouw en zegt, ik hou van je. Geld spreekt tegen zoveel dingen. En daarom, net als dat voorbeeld wat ik nu dadelijk ga doen, dat is bedoeld om je te helpen, om te overwinnen, om daar overheen te komen, om die gemeente te zijn, waardoor deze wereld ziet en zegt, er moet echt wel een God zijn. Nou, ik twijfel niet. Ik weet waar. Ik was op weg naar de hel. Ik was eenzaam. Ik wilde er een eind aan maken. Alles. Ik heb het hier al heel vaak gezegd. Maar sinds ik God heb leren kennen, is mijn leven niet makkelijker geworden. Maar ook weer wel. Omdat ik weet dat er een God is die van me houdt. Op de berg en in het dal. En als ik in het dal zit, dan zeg ik net als David. Ik heb geen idee waar u mij nu gaat redden. Geen idee, maar ik kijk gewoon rond. Waarom kijk ik rond? Omdat ik weet dat u gaat komen om mij te redden. Hij gaat komen om u te redden. Hij is onderweg om u te redden. En meestal stuurt hij mensen. En daarom is het zo belangrijk dat wij als kerk gaan staan en dat we doen wat Paulus zegt. We pakken die handschoen op en paf, we meppen eraf. Meens? Even kijken, ik heb nog een bril mee. Zo, ik was een tijdje geleden, langer geleden, had ik een sportblessure. Ik moest naar het ziekenhuis en er zou een chirurg komen. En ik kwam iemand tegen en die zegt, die chirurg, dat is een zeikert, jongen. Dat is een zaggerijn. Dat is echt waar, die kerel. Nou, kun je niet vragen of je naar een andere kunt. En het gekke was, dat realiseerde ik mij later pas, niemand had mij gezegd, Ik had meerdere mensen die dit zeiden. Maar niemand die zei van, hij is een goede chirurg. Niemand zei, hij heeft wel het beste resultaat. En ik wilde eigenlijk, ik durfde niet, maar het liefst wilde ik bellen en zeggen, heb je ook een ander voor me? Serieus. Jaren later komen wij in de buurt wonen waar deze chirurg ook bleek te wonen. En inderdaad, als chirurg was hij best een beetje nors. Hij had ook geen tijd voor kletspraat. Hij was gewoon, ja, zijn wachtkamer zat ook vol. Die man moest ook gewoon zijn werk doen. Dus ik dacht, oeh, hij is inderdaad wel. Maar hij wist, hij was wel heel goed. Hij was echt heel goed. Ik kon op een gegeven moment een klein beetje weer lopen. En hij zegt, je moet nu zorgen dat je de volgende keer als je hier komt, moet je goed kunnen lopen. Maar ik kon niet goed lopen. Ik liep nog steeds een beetje zo. Mijn enkelband was te goed gehecht. Die zat te strak. En hij zegt, loop eens langs me heen. En ik loop langs hem heen. En in één keer gaat hij met zijn volle gewicht op mijn schouder hangen. En net dat ik op die zere. En ik, oh, joh, ik verging van de pijn. Hij zegt, nu moet je even 3 dagen rustig aandoen. Maar niet stil gaan zitten. Rustig in beweging blijven. Ik heb het een beetje opgerekt. In Amerika had ik hem een proces aangedaan. En dan was ik rijk geweest. Maar hij had wel gelijk. Ik had te stil gezeten. En dat ding zat gewoon te strak. Omdat ik te stil had gezeten. En hij dacht, ja, ik kan het wel weer een mooi verhaal van maken. Maar dit is hem gewoon. Loop er maar langs. Ik liep er langs. En bot, hij gaat zo op me hangen. Ik ben blij dat er geen geluidsopnamen van dat moment zijn. Hey, weet je wat het probleem is? Wij lopen als christenen. Wie zet dat stomme ding hier nou neer? Geen idee wat het is trouwens. Wie zet het hier neer? Wie kan ik de schuld geven? Doe je toch niet zoiets, jongen, jongen. Ik zal voorzichtig zijn, Fernando. Oh. En wij lopen rond. Wij lopen tegen mensen aan. En wij oordelen. En wij oordelen. En we oordelen. Vorige week was ik hier bezig met een touw in een bad. En toen sprak God in een tekst tegen me. Dat ik bezig was met een preek. En s'avonds in de late night hebben we vanavond ook om 19:30. Je bent welkom. Wat doe je dan? Bidden, spreken en we zien wel wat God doet. En daar hadden we met elkaar over deze tekst. En ik wil hem met je voorlezen. Ik wil hem lezen met je. Hij staat in Matthäus 7 vers 1. Geloof ik. Bram weet het beter. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Ik dacht, ik ga hier een balk neerzetten, maar dit is eigenlijk precies hetzelfde. Weet je dat deze tekst, die zegt, die spreekt over een balk en een splinter. Deze tekst maakt eigenlijk dat je zegt, weet je, die balk in jouw oog, dat is jouw probleem. Daardoor denk je dat je iets ziet. En je zegt daar iets op. Maar God zegt, weet je, het probleem bij de ander is niet jouw probleem, dat is een splinter. Dat is iets kleins. Jezus zegt, dat andere bij die ander is iets kleins voor jou. Misschien is dat wel de splinter voor de ander, maar het is voor jou iets kleins. Doe jij iets aan de balk in je eigen oog? Wat doet Jezus hier? Geeft hij jou billenkoek? Geeft hij mij billenkoek? Nou, Jezus is ook niet aardig. Nee, Jezus probeert hier de macht van deze wereld, de wereldbeheerser, deze duisternis, probeert hij een rotklap te geven door hem in het licht te stellen. En zegt, weet je, zegen en vloek liggen in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de macht. Of zegen en vloek zijn, wat is jouw keuze, wat kies jij? Er zijn een aantal teksten, die haal ik nu door elkaar. Maar ons spreken bepaalt of wij zegen krijgen of vloek. Ons zegen, als ik tegen Annemiek zeg, als ik naar bed ga s'avonds. Zeg ik, Miek, ik heb even een bijbeltekst voor je. Onthoud elkaar je lichaam niet. Dat is een waarheid. Dat wint haar niet echt op, zeg maar. Dat helpt niet echt in de zin van dat ze denkt, god, dat is romantisch. Als ik tegen haar zeg, schat, als ik 's ochtends wakker word, zeg ik, schat, wat heb je toch romantisch gesnurkt vannacht? Noem maar even iets. Dat heeft meer zin als de Bijbelse waarheid die ik tegen haar zeg van, joh, want eigenlijk zeg ik, de Bijbel zegt je moet seks hebben. Zegt de Bijbel dat? Ja, dat zegt de Bijbel, maar wel in een context. Oké, niet afdwalen. Help elkaar met het spreken. Ik ga je vandaag iets laten zien over mijn leven. Iets wat gebeurde vorige week zondag toen wij samen gebeden hebben. We hebben samen, ik heb even een stukje uitleg gegeven over deze tekst. En ik heb gezegd, oordelen en een mening hebben, die hebben we eigenlijk allemaal. We hebben allemaal een mening en we hebben allemaal oordelen. En is het fout om een mening te hebben? Je kunt er iets aan doen dat je een mening hebt. Ik weet het niet. Ik weet wel dat je mening verandert als je gelijkvormig wordt aan Jezus. Als je net als Jezus naar een wereld bent gekomen om haar te helpen, om haar te redden, kijk je naar mensen en zeg je, die is Harry in de Warrie. Wat kan ik doen om liefde te geven? Wat kan ik doen om te helpen? Als je denkt, ja, in Afrika, ja, dan hadden ze daar maar normale regeringsleiders moeten doen, eigen schuld, dikke bult. Dan val je een oordeel over daar. Je bent niet geroepen om daarover te oordelen. Je bent geen regeringsleider. Je bent niet degene die ontwikkelingsgelden beheerst daarvoor. Mag je daar dan geen mening over hebben? Jawel, dat mag je doen als je naar de stembus gaat. Dat is legaal oordelen. Dat is gevraagd oordelen. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Je bent mijn papa niet meer. Zelfs mijn kinderen hebben dat wel eens gezegd. Je bent mijn vader niet meer. Je vind je niet aardig. Je bent een piep. Sharon deed het niet hoor. Elise, die zit toch in Down Under, dus Elise deed dat. Nee, flauw. De A, was ik daarmee haar vader nog steeds? B, maakte het mij boos? C, hielp het haar geen bal? Het was een oordeel, zij moest naar haarzelf kijken en denken van, waarom zijn mijn vader en moeder boos op mij? Mijn vader en moeder die het beste voor me willen, mijn vader en moeder die het beste voor het gezin willen, mijn vader en moeder die tot zegen zijn. En begrijp me goed, in deze gebroken wereld zijn er genoeg vaders en moeders die dat niet doen. Daar heb ik het niet over. Gelukkig hebben we een vader in de hemel die compenseert wat een aardse vader tekort geeft. Mijn vader heeft echt wel een jongen, wat een... Weet je, als ik dat doe, rol ik de rode loper uit in de geestelijke wereld, zodat mijn kinderen over mij precies hetzelfde oordeel gaan vellen. Want het is een wetmatigheid, net zozeer als je iets op de grond laat vallen, dat een oordeel, als jij een oordeel ergens over geeft, en als je buiten je zone van invloed, als je buiten jouw verantwoordelijkheid oordeelt, dan geef je daarmee die demoontjes die om je heen zijn, het recht om jou te oordelen. In onze maatschappij hebben heel veel mensen die worstelen tegen afwijzing. En afwijzing is een gevolg van een oordeel. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ik denk dat als wij zouden insluiten in plaats van afwijzen, als wij niet zouden oordelen behalve het oordeel van Jezus, namelijk heb elkaar van harte en bestendig lief. Liefde bedekt tal van zonden. En als wij dat zouden doen, dan zouden wij die rode loper van de duivel oprollen en die bokshandschoen geven en zeggen, ga van mijn erf af, dit zijn kinderen van God. Oké, dat weten ze nog niet, dan gaan we ze laten zien. Wij gaan naast hen staan, wij gaan voor ze knokken, wij sturen vast ondergoed, dan kunnen ze eerst proper leren en als ze goed geleerd zijn, komen ze terug en dan gaan ze ons helpen om de rest van die bevolking vrij te maken. En net zo, ik ga naar school in en ik ga mijn leraar eren, ook al is het een eikel. Ook al vind ik het een eikel, dat is jouw mening. Overigens, zeg nooit leeg hoofd, want dan kom je in de hel, zegt de Bijbel. En de Bijbel zegt dat over elke gedachte moet je verantwoording afleggen tegen de Heer Jezus. En de Bijbel zegt dat zelfs als je in je hoofd naar een vrouw kijkt en denkt aan iets wat je niet zou moeten denken, dat je er al schuldig aan bent. Dat is de Heer Jezus die je de wet laat zien. Zodat ieder van ons snapt dat niemand van ons recht heeft om naar de hemel te gaan. Niemand van ons is goed van zichzelf. maar gerechtvaardigd in Christus, die zijn leven aan het kruis liet slaan, die zichzelf niet verdedigde, die de oordelen van de mensen op zich nam, niet verdedigde. Hij was de waarheid. Niet hij had gelijk, dat had hij ook, maar hij was de waarheid. En in die waarheid ging hij naar het graf, naar het kruis en naar het graf voor jou en voor mij. Maar daar stopte het niet, want toen hij in de bestemming was waar hij wilde zijn, namelijk in het dodenrijk, toen ging hij staan en zei hij, baf, en hij sloeg de duivel knock-out. En die had hij niet aanzien komen. Wij moeten niet blijven wachten totdat hij weer bijkomt. Wij moeten gaan staan met hem. En iedere keer als je ziet dat er een oordeel op je erf komt, dan pof je hem terug. En hoe doe je dat dan? Met de wapens van God en niet de wapens van de duivel. En de wapens van God zijn, beleid elkander uw zonde en bid voor elkaar. Opdat je genezing vindt. Ja, ik ga zeker Robert, mijn ja dag, ik ga zeker tegen de kerk zeggen wat ik allemaal voor stommiteiten doe. Weet je wel wat ze dan van me denken? Dat is afwijzingsdenken, dat is oordeeldenken. Weet je, in de kern maakt het eigenlijk helemaal geen verschil wat jij van mij denkt of niet. Het maakt mij echt wat uit wat God van mij denkt. Let goed op, er zijn twee dingen. Mijn ziel vindt dat niet. Mijn ziel wil graag aardig gevonden worden. Mijn ziel wil graag ook dat je, en ik ben een heel zielig, ik heb net als jullie een ziel. En die is af en toe heel zielig, want die voelt zich heel snel gekwetst. En van gekwetst zijn ga je oordelen geven. En van oordelen geven ga je afstand nemen van elkaar. En God wil precies het tegenovergestelde. Dat wij dat gaan doen en zeggen, wat, oh, ja, heb je dat gedaan? Is dat hoe je denkt? Ik kom naast je staan. Weet je, ik ben ook een mens. Ik herken dat. Maar Jezus is voor jou gestorven. En hij heeft voor jou een nieuwe gezindheid. Bekeer je, laat je dopen. En je zult die nieuwe gezindheid, je zult de Heilige Geest ontvangen. Die je vernieuwt van binnenuit. Zodat je gaat denken zoals Jezus dacht. En hoe kun je testen zoals Jezus dacht? Nou, heel simpel. Is het liefde? Grote kans dat het van Jezus komt. Heb ik niet over begeerte, heb ik het over liefde. Liefde die het belang van de ander voor ogen heeft. Dat is die liefde. En tegelijkertijd kom je terug. Dan gaan we verder. Zeg je, weet je, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Hoe kunnen we samen iets doen? Hoe willen we, moeten we dan iets doen? Nee, het is niet het doen, maar het is het verlangen wat Jezus ook had. Het is het verlangen dat Jezus zei, ik wil doen wat de Vader zei dat ik moet doen. Ik wil graag doen wat de Vader zei wat ik moet doen. Wij zijn in deze stad, man, 12 mensen, 12 discipeltjes van Jezus hebben de wereldgeschiedenis veranderd. Hier zitten meer dan 12 mannetjes en vrouwtjes. Hier zitten jonge mensen, jongelingen. Gij hebt de duivel overwonnen. Gij hebt de duivel overwonnen. Nou, wat moet je dan doen? Gewoon praat over God. Wat denk je nou, als jij over jouw hobby praat, dat 90% of 100% dat geweldig vindt, die denken ook, je bent gek. Als je over Jezus praat, denken ze precies hetzelfde. Totdat zij gekwetst zijn, hongerig zijn, dorst hebben. En zeggen, joh, jij gaat door dezelfde dingen heen als mij. Maar het lijkt dat je iedere keer misschien niet het antwoord hebt, maar dat liedje wat we zongen. Jij weet altijd dat God van je houdt, dat er iemand bij je is. Ik zou dat ook wel willen. Zeg je nou, kom mee naar mijn kerk. Ik neem je mee in mijn gezin, ik neem je mee in mijn huis. En daar zul je de goedheid horen. Amen? Oké, ik ga het niet redden, dus ik ga dit waarschijnlijk in 2 keer doen. Oh ja, zo doet hij het wel. Ik was, ooit, heel fanatiek gelovig. Dan haat je occulte dingen. Dan haat je de dingen van de duivel. Dus ook Narnia. En de christelijke school waar mijn kinderen naartoe gingen, gingen een Narnia ding doen. Vorige week, heb ik net verteld, hadden wij het over oordelen. En hebben we samen een gebed gebeden. En dat gebed was, Heer, laat ons zien waar wij zelf oordelen. Ik werd maandagochtend wakker en de Heilige Geest stootte me aan. Niet letterlijk, maar in mijn geest, terwijl ik aan het bidden was, terwijl ik aan het Bijbellezen was. En de Heilige Geest zei tegen mij, was dat alleen voor hun of was dat ook voor jou? Ik dacht, hoe bedoelt u? Mag ik jou ook een paar dingen laten zien waar je buiten je territorium bent gegaan? Zeg, hey, come on, ik wil alles kwijt. Ik weet niet of ik al klaar ben, maar ik ben de hele week dat God me dingen laat zien in mijn leven, in verschillende tijden, dat hij me terugbrengt bij dingen, dat hij zegt, dat was niet liefde. Misschien had je zelfs wel gelijk, maar het was niet liefde. Wil je iets doen aan je eigen balk? Dus, Narnia was een van die dingen. Ik heb van de week meester Erik opgebeld. Hoofdmeester Erik, directeur meester Erik. Ik zeg, Erik, heb je even? Ja, zegt hij. Ik zeg, joh, weet je dat nog? Ja, zegt hij, dat weet ik nog wel, ja. Dat is ook slecht te missen, want als ik ergens tegen ben, ben ik ergens tegen. Ja? En als ik ergens tegen was, dan zou je het horen ook. Tegenwoordig ben ik ergens voor en dan zou je het horen ook. Dat is veranderd. Ik heb mijn bekeerd daarop. Maar schijnbaar had ik nog rode lopertjes liggen waarvan God zegt, daarvoor word je nog steeds gekweld. Ik wil je zegenen. Ik wil dat het je goed gaat. Wil je ze opruimen? En ik ben gaan blij. Ik zei, Erik, luister, dit was dit. En ik heb het verhaal uitgelegd. En hij wist het donders goed. Ik zeg, Erik, ik zat fout. Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, Erik, ik zat fout. Oké? Okay. Waar ik fout in zat, ik oordeelde over iets waar ik niet over mocht oordelen, niet over kon oordelen. Waarom niet? Namelijk, ik wist helemaal niks van Narnia. Ik had Narnia niet gezien. Soms hoef je niet alles te zien. Hoor. Je hoeft ook niet met je hoofd onder een vrachtwagen te gaan liggen voordat je zegt, nou, was toch niet zo fijn. Sommige dingen zijn heel duidelijk. Hè? Maar waarom wist ik wat ik wist over Narnia, waarop ik mijn oordeel had gebaseerd? Hey, ik heb het nog steeds niet gezien, hè? Ik weet ook niet of ik het ga kijken. Annemiek heeft het inmiddels wel gezien. En zegt, fijk, wat is dit een mooie manier om Jezus te verkondigen. Oké, ik ben daar nog niet. Maar soms moet je eerst iets opruimen voordat je kunt genieten van iets nieuws. Dus ik zei tegen meester Erik, joh, de bron hiervan. Je hebt een bron van God en je hebt een bron van de duivel. En dit was een bron van de duivel. Dit waren anderen die zich ook christenen noemden, die ik niet eens kende. Dus let goed op. Die ik niet eens kende, waarvan ik alleen maar wist via het World Wide Web. Die stukken posten, die bijbels gezien leken te kloppen aan alle kanten. Maar het waren niet mijn vaders. Ze waren niet in mijn huis. Ik kan niet zien wat er in hun leven echt speelt. Achteraf bleek dat veel van deze mensen lonely soldiers waren die met op afstand op dit soort projecten schoten, omdat ze zelf afgewezen waren in hun kerken en veel pijn hadden. Sommige van hen heb ik inmiddels gesproken. Dus voor mij was dit nieuw toen God me hiermee confronteerde. Alleen ik moest het wel op gaan ruimen. Dus ik heb dat tegen meester Erik gezegd. Bij mij is hij nu directeur, maar voor ons was hij was eerst meester Erik. Dus bij ons thuis is hij nog steeds meester Erik. Dus ik heb gezegd, Erik, wil je me vergeven? Ja, dat is al lang goed. Ik zei, nee. Anders zou de Heilige Geest het me niet gezegd hebben. Ja? Dus ik heb mijn zonde beleden. Ik heb gezegd, dit komt uit die bronnen. Maar ik tap tegenwoordig uit andere bronnen. Ik tap uit de bron van levend water. Ik tap uit de bron van Jezus. De bron die vergeeft. De bron die lief heeft. De bron die je bijhaalt. En ik wil deze zonde beleiden. En ik heb nodig dat jij mij vergeeft. Ik heb nodig dat je voor me bidt. Ik heb nodig dat die zegen gaat komen. In plaats van die afwijzing. En op het moment dat je dat doet, dan geef je in die hemelse gewesten geef je een klap. En waar ik begon, hè, ik moet al afronden zie ik. Waar ik begon met die machten van de hel. Er is een overste, een legeroverste, een generaal in het Rijk der Duisternis, die een cultuur gekweekt heeft in ons land, in onze kerk, van oordelen. Wij zijn de enige waarachtige kerk. Wij hebben het volle evangelie. Wij zijn dé baptistenkerk. We zijn christelijk gereformeerd. En we proberen ons allemaal te onderscheiden in onze namen. En als we niet oppassen, gebruiken we. Dat is nooit zo bedoeld waarschijnlijk. Het is allemaal goed bedoeld. Maar we wijzen elkaar af. En wat zegt deze wereld als ze naar ons kijkt? Ja, die kerk. Je zit bij ze en het volgende moment zijn ze gescheiden. Dan zitten die weer daar en dan zitten die weer daar. En dan doen ze elkaar pijn. En is dat nou liefde? Geef mij een postje maar een fikkie. Dat is het gevolg. De gewoonte om te oordelen begint al bij ons in huis. Ja, die dikke, ha, die rode, die sproetenkop, die dit, die dat. En tegenwoordig we maken films over pesten. We zien het als, oh, dat mag echt niet. Maar vervolgens doen we precies hetzelfde. Het is een cultuur. Ja, maar dat is toch normaal? Wij vinden toch overal iets van? Nee, We hebben geleerd om overal iets van te vinden. En in de kern, ja, we vinden overal iets van. Maar we zijn geroepen ook om overal iets van te vinden. Wat? Wat Jezus ook vond. Ik ben gekomen voor de zieken. Ik ben gekomen voor degene die een dokter nodig had. Ik ben gekomen om... Ja, wij zijn als kerk, ja, maar we moeten heilig zijn. Ja, wat betekent dat in Gods naam? Wat betekent het in Gods naam? Wat betekent het in Gods naam heilig zijn? Dat betekent afgezonderd zijn. Dat betekent de balk uit je eigen ogen wegdoen. De balk van veroordeling in je eigen ogen wegdoen, zodat je scherp kunt zien om de ander een hand uit te strekken en te zeggen, kom. Maar ik vind het, ik weet niet hoe het met jou gaat, maar ik vind het niet leuk om naast een azijnpisser te kijken. Naar een voetbalwedstrijd. Een van mijn kinderen heeft de neiging, en dat is eigenlijk uit onzekerheid, om als wij voetballen kijken, om voortdurend te zeggen van, ze gaan verliezen. Nou joh, echt waar, ik kan hem, werkt die afstandsbediening ook op jou? Kun je een ander kanaal vinden? Ik heb nodig dat er geloof is. Ik heb nodig dat er hoop is. En misschien verliezen we deze. Dat is waar, maar de volgende keer winnen wij wel. En weet je waarom ik alleen al bij een kerk zou willen? Omdat we bij die club zitten die de eindoverwinning al behaald heeft. Omdat het al volbracht is. En omdat er een duivel is die ons flink hier en daar te pakken heeft. Maar wij ons niet laten kisten. En wij weer gaan staan en zeggen, oké, laten wij dat oordeel bij ons wegdoen. Laten we die boosheid bij ons wegdoen. Laten we die pijn bij ons wegdoen. En laten we ook met z'n allen goed beseffen dat het enige wat we willen in het oordeel is om heilig te zijn. Het is geen valsigheid van ons. Het is valsigheid van de duivel. Jullie zijn niet vals. Je bent net als mij, hier en daar word je in de luren gelegd. En daarom moet je die bokshandschoenen aandoen. En daarom zegt Paulus, houd stand. Houd stand. Paulus schrijft tegen deze gemeente. Hij zegt, houd stand. Hoe houd je dan stand? Dat is die van de wapenrusting. Er zijn boeken over geschreven, dus van alles. Maar het simpele ding is, houd stand. Blijf bij elkaar als kerk. Bid samen, beleid je zonden. Wat zijn nou weer zonden? Je zwakheden, je moeite, je pijn, je verdriet. Ik vind die Feiko zo'n ongelofelijke zak. Oh, dat mag je niet zeggen. Nee, dat mag je niet zeggen. Maar als je dat doet omdat je zegt, van, maar ik wil er vanaf. Ik wil er anders naar gaan kijken. Ik snap hem niet, ik begrijp hem niet. Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Ik ben gewoon je voorganger. Je hoeft me niet eens aardig te vinden. Als je aardig tegen me doet, helpt het wel. Het helpt mijn ziel om aardiger tegen jou te zijn. Maar de Heilige Geest, die stuurt me aan en die zegt, help die mensen, help die mensen, help die mensen. Of ze je aardig vinden of niet, help die mensen, zegen ze. Waarom? Als ik voor je bid, dan wil ik door de ogen van Jezus zien. En die zijn zo anders. De ogen van Jezus zeggen, ik heb het voor jou gedragen. 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 Ook al geloof je het misschien nog niet eens. Het is volbracht. Kom aan, het is volbracht. God is goed. En wij worden steeds beter. En wij worden steeds beter. En er is hoop voor deze stad. Want jij bent in deze stad. Er is hoop voor Zutphen. Want jullie zitten in Zutphen. Ja, maar ja, dan weet je wel wat er speelt. Ik kan me geen barst schelen. Ik weet wel wie er daar komt. Ik weet wie er aan werk begonnen is in Zutphen. Ik weet wie er aan werk begonnen is in Nederland. In Duitsland, in België, in waar dan ook. En ik weet dat als die dag komt. Die dag dat Jezus terugkomt. Dat alle knie zich zal buigen voor hem. En dat is niet van, haha, dan zal ik gelijk hebben. Want dan, dan zal mijn buurman eens eigenlijk weten. Je hebt me de hele leven moeten pesten. Of de pesters van vroeger, of je vader van vroeger, of de misbruikers van vroeger, of wat dan ook. Ja, dan zullen ze dit eens weten. Dan krijgen ze mores van God. Dan ben je met je balk bezig. Je kijkt naar de splinter in het oog van de ander. En misschien, weet je, zo'n splinter kan verrekt zeer doen hoor, in je eigen vinger. Zo'n splinter kan echt verrekt naar zijn. En dat je, maar het probleem zit niet in die splinter. Hooguit een paar dagen. Hooguit tijdelijk. De oplossing zit in de liefde van Jezus. Hij zei, ik heb je zo lief. Ik heb mijn zoon. God de Vader. God de Schepper van hemel aarde. Ik heb mijn zoon aan jullie gegeven. Ik heb mijn zoon naar deze wereld gestuurd. om het oordeel, om je mening, om de pijn en de eenzaamheid die daarvan afkomt. Dat deze wereld zo eenzaam is, dat komt door onze mening en dat noemen we democratie. En is er geen democratie? Jawel, maar democratie betekent dat we met elkaar binnen het systeem van democratie keuzes maken. Dat betekent niet die vrijheid van meningsuiting waarin we maar cartoons maken om elkaar te pesten. Waarin we maar dingen zeggen om elkaar te kleineren, te schofferen of hoe dan ook pijn te doen. Ik bedoel niet te zeggen als andere gelovigen daarom mensen vermoorden zijn zij vrij. Maar ik snap wel waarom je een boosheid aanraakt, waarom je een rode loper uitreikt. Waardoor de boze geesten door mensen heen mensen gaan doodmaken. Ben je al klaar met die boze geesten die jou treiteren? Ben je al klaar met de mensen die je kent? Ik bedoel niet, ben je klaar met die mensen? Ben je klaar met de problemen van die mensen? Ben je klaar te zeggen, Heer, come on. Ik doe mee. In uw leger. Heer, wij gaan stand houden. We zijn een beetje teruggedraaien. We zijn teruggedrongen. Maar wij gaan die geest, die overste, die over deze streek, die cultuur van oordeel en veroordeling heeft gecreëerd, die gaan we op zijn neus timmeren. En zolang totdat hij knock-out gaat. No mercy. No mercy. Dat is niet christelijk. Oh, echt wel. Is voor de duivel en zijn demonen is er geen genade. Staat in de Bijbel. No mercy. Doe mee in het leger van God. No mercy. Doe mee. We gaan staan? Gaan we samen bidden? Dan ga ik een gevaarlijk gebed bidden. Het gebed wat ik vorige week zondag ook ongeveer heb gebeden. Ik weet niet meer precies namelijk. Maar als je niet oppast, moet je deze week misschien wel mensen bellen. Hoeft niet. Als het zo is dat God dingen bij je teweeg brengt, bij mij werkt het zo. Vroeger ging ik daar tegen, ja maar. Vroeger zei ik, ja maar dat komt daardoor. Vroeger ging ik mijzelf rechtvaardigen. Tegenwoordig, als God mij iets binnenbrengt, dan denk ik hoef het niet eens te snappen. Ik ga gewoon bellen. Ik ga ook niet zeggen, ja, de Heilige Geest zei tegen mij zo van, nee, maar wacht even. Ik heb hier iets gedaan wat niet in de lijn ligt met de liefde, met de vergeving, met de genade van God. Wil je mij vergeven? En het maakt me niks uit. Er zijn mensen, letterlijk mensen. Ik heb mensen gebeld, herhaaldelijk gebeld. En zeggen, ik wil niks met je te maken hebben, vaak. Zeg, ja, maar ik zou met je in gesprek. Ik wil niks met je te maken hebben. Je mag me niet meer bellen. Dat doet pijn in mijn ziel. Nee, nog veel meer in mijn geest. De Bijbel leert, ik kan hem nu niet meer uitleggen. Maar de Bijbel leert dat als je niet vergeeft, dat er folteraars zijn. Dat de boze geesten, de kleintjes, dat die je kwellen. Daarom is het beter voor je. Daarom ga ik dit bidden voor je. We gaan samen dit gebed bidden. En ik hoop dat als er dingen boven komen, dat je niet denkt, nou, ik snap er niet zoveel van, maar ik ga gewoon heen. En ook al vinden ze me aardig of vinden ze me niet aardig, maar ik ga zorgen dat mijn erf vrij is voor die stroom van levend water van God. Voor die stroom van genade voor God. Want ik voel me altijd afgewezen. Ik voel me altijd eenzaam. Ik voel me altijd niet goed genoeg. Ik doe het nooit goed genoeg. Als je dit herkent, grote kans dat er ergens een paar van die rotdemoontjes zitten die je gewoon aanklagen omdat ze recht hebben, omdat jij ook ooit in deze geest mee bent gegaan. Yes? Grote schoonmaak. Het is dan wel geen voorjaar, maar grote voorjaar. Want er is bij God altijd lente. Oké, goeie. Zullen we samen bidden? Laten we ook gewoon gek doen, jongens. Weet je, het is kerk. We zijn thuis. Soms bid ik ook een gebed bij het avondeten dat de kinderen maken. Kijk dan, oké, wat heeft dit nou met mijn bal gehakt te maken? Niks. Ik zou willen vragen, weet je, ik ga bidden. Zou je me na willen bidden? Ja, dan moet ik eerst weten wat je zegt. Oh, dat hoeft niet. Dat hoeft helemaal niet. Je kan ook gewoon vertrouwen dat God goed is. En dat hij zelfs met een kromme stok als mij een rechte slag kan maken. Want God ziet je hart aan. Zullen we samen? Okay. Lieve Vader God. Dank u wel dat we geen lange gebeden hoeven te doen. Wilt u laten zien waar ik heb geoordeeld, waar ik beter had kunnen zwijgen? Of waar ik beter had kunnen bidden? Heer, wilt u mij laten zien waar mijn mening waar ik mijn mening belangrijker vind dan uw woord. Waarin mijn pijn harder schreeuwt dan uw liefde. En Heer, ik wil er voor mezelf van af. Ik erken dat u, Heere Jezus, in mijn plaats aan het kruis bent gegaan. Zodat mijn oordeel gedragen is en ik vrijgekocht ben. En op diezelfde manier wil ik er ook voor anderen zijn. In Jezus' naam. Dit was het gedeelte naar God. Okay? En misschien kunnen we ook gewoon een proclamatie maken naar die kleine, lastige, die andere dingen. Ik hoef er niet veel woorden aan vuil te maken. Maar die ons een beetje voor de gek hebben gehouden. En daar mag je ook gewoon naspreken. Ik neem verantwoordelijkheid over mijn eigen leven. Over mijn gezin. Over mijn stad. En over mijn land. Satan, je bent een leugenaar. Ik ben vrijgekocht. Ik wil niks met jou te maken hebben. Ga van mijn terrein af. In de naam van Jezus Christus. Amen. Oké. Okay. Come on. Laten we de goede God de ruimte geven. Ik zou nu allerlei dingen willen doen. Weet je, vandaag is een begin van de rest van je leven. Ga niet meteen denken, oh, ik moet van alles. Je hoeft niks van alles. Geniet van vanmiddag. Geniet van dat het bijna oud en nieuw is. Dat je daarvoor nog pepernoten kunt eten. Dat je daarvoor nog van alles en nog wat kunt doen. Dat je vanavond naar de Late Night kunt komen. Als je zegt, joh, ik heb hier vragen over. Wil je me het uitleggen? Wil je voor me bidden? Come on, leef. 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 Doetinchem. Zutphen. Alles wat ertussen ligt. Zevenaar. Zelm, ligt dat ertussen? Nee, ligt niet tussen. Zelm. Serenberg. Zilvolle. Gendringen. Daar krijg ik niet over mijn lippen. Laten we dat over aan Amsterdam, oké? Dit is ons gebied. We beginnen in Jeruzalem. We beginnen over ons eigen leven. En deze stad gaat er anders uitzien. Omdat God een ander plan heeft. En hij het aan ons openbaart. En wij erin gaan wandelen. Amen. Dankjewel. Oh ja.